iedere euro die je uitgeeft is een stembiljet. En zo ben ik het zelf gaan zien, dat met de euro die je uitgeeft aan een bedrijf, geef je eigenlijk je stem aan dat bedrijf. Zeg je, goed bezig, ga zo door, want je mag mijn geld hebben om meer mee te doen.
De Maak de Wereld Niet Kapot-kast is een initiatief van BBK door Vriendschap Sterker. Dit bureau maakt al 50 jaar lang campagnes voor een betere wereld. In deze podcast geven we tips om de wereld niet kapot te maken. Laten we beginnen.
Welkom bij de Maak de Wereld Niet Kapot-kast vanuit de Posthoornkerk in Amsterdam. Mijn naam is Eliaan Voerman en ik zit hier aan tafel samen met mijn collega Jaya van den Berg. Jaya van den Berg draagt momenteel een coronababy.
Dat klopt.
Hoeveel weken ben je al?
24, verwekt tijdens de hoogtijdagen van corona.
Wauw. En mijn gastspreker, je hoorde er net al, is Anna Gimbrere. Anna, welkom.
Dankjewel.
Dit is de eerste podcast in een reeks podcasts die we willen gaan maken over de transitie waar wij nu in zitten. We gaan onderwerpen bespreken die door de transitie een andere lading hebben gekregen. Denk aan sociaal-maatschappelijke thema's zoals klimaatverandering, ongelijkheid of onze veranderde blik op de digitalisering en de confronterende gevolgen van de globalisering. Deze actuele mondiale vraagstukken gaan we kritisch aanvliegen, maar wel met een vleugje cynisme natuurlijk. Maar vooral bevlogen betrokkenheid en wetenschappelijke onderbouwing. Behalve dat onze gastsprekers vaak wetenschappers zullen zijn, tenminste dat willen we wel, hebben we zelf ook wat research gedaan uit wetenschappelijke bronnen. Om zo toch de discussie een beetje op te voeren. Vandaag starten we met ons eerste thema klimaatverandering. En dan wel vanuit een bijzondere invalshoek, want de klimaatcrisis en de coronacrisis zijn eigenlijk beide crisissen waar we nu soort van tegen aan het vechten zijn.
Dus het is ook een klimaatbaby eigenlijk.
Ja, ook. Oh god.
Ja, en dat was nog mijn twijfelgeval of ik überhaupt een baby wilde nemen vanwege het klimaat.
Oh ja?
Helaas zit hij al in je buik, maar oké.
Maar wel blij mee hoor.
We gaan kijken wat deze beide crisissen gemeen hebben. We gaan kijken, vertonen ze gelijkenissen en verschillen? En misschien zit er zelfs een oorzaak-gevolgverband in. Maar we gaan door naar de belangrijkste hier aan tafel, Anna.
Yes, en ik mag iets moois over jou vertellen voordat je zelf begint. We hebben haar mooie lach al eventjes gehoord. Anna, correct me if I'm wrong, maar wetenschapsjournaliste en presentatrice. Je hebt theoretische natuurkunde gestudeerd aan de UvA. En ben begaan met heel veel dingen die met een betere wereld te maken hebben. Daarom zit je natuurlijk ook hier. Waarschijnlijk kennen jullie haar gezicht al, want zij is bij meerdere programma's aan tafel geweest. Onder andere bij de Nationale Wetenschapsquiz, Galileo. Maar ook ben je presentatrice geweest van De Wilde Ruimte. Verder hebben we je regelmatig gezien bij DWDD. En werd je zelfs door de Volkskrant verkozen als Mediatalent 2019. Ik heb even gespiekt en je wordt vooral geroemd door je vermogen om wetenschappelijke feiten op een leuke manier en een begrijpelijke manier te brengen. Nog iets anders toe te voegen?
Ja, ik was verrast hoe kort dit rijtje eigenlijk was. Nee, ik denk dat je eigenlijk wel al de lading helemaal gedekt hebt. Ik zou er niks aan toe kunnen voegen. Nice. Geen coronababies en geen kunstenares in mij. Dus,
nou, een beetje.
Dit is het.
Anna, wat is je persoonlijke relatie met klimaat?
Ik heb niet per se dat ik altijd iets had met het klimaat. Ik heb wel altijd het gevoel gehad van ik wil graag iets bijdragen. Of ik heb het gevoel dat ik heel veel kansen heb gekregen in mijn leven. Dat ik weet je, toevallig in het goede land geboren ben met superlieve ouders. Dat ik kan studeren in een tijd waarin vrouwen überhaupt mogen studeren. Ik vind gewoon dat ik heel veel voorrechten heb en ik vind dat ik daar iets nuttigs mee moet doen.
Mooi.
De natuur is wel iets waarvan ik denk, ja, die kan niet voor zichzelf opkomen. Dus ik heb wel in alles wat ik doe, neig ik heel erg naar dat wat geen stem heeft. Dus dat zijn vaker dieren en de natuur dan mensen. Omdat ik het gevoel heb dat er voor mensen al heel veel gesproken wordt. Maar het betekent niet dat ik de mensen niet belangrijk vind. Maar ja, die kunnen het niet zeggen. Dus dat is wel een soort drijfveer bij mij. En in mijn studie, ik heb dus ook natuurkunde gestudeerd omdat ik dacht ik wil geloofwaardig zijn voor als ik het over dit soort thema's ga hebben. Kwam ik tot zoveel slimme oplossingen dat ik nu bijna niet meer er tegen kan als die oplossingen niet worden ingezet.
Ja, wauw.
Dus daar zit het.
En je bent ook al een aantal jaar vegetariër, toch?
Ja, ik ben dus, ik noem mezelf een salonvegetariër.
Ah, ja.
Dat betekent dat ik geen vlees eet als het me uitkomt.
Ah, ja.
Nee, ik eet eigenlijk al sinds mijn 18e bijna geen vlees en vis. Maar mijn moeder was heel eigenwijs en die is echt zo'n oermoeder. Die vindt dat haar kinderen goed veel moeten eten. Dus die maakte soms plakjes. Gewoon, dan ging ik daar eten en dan kwam ik aan met onwijs veel honger. En dan zette ze echt zo'n perfecte zalm voor mijn neus. En dan at ik hem wel. Maar ik probeer alleen dat vlees, die vlees en vis te eten waarvan ik weet dat het duurzaam gevangen of hoe zeg je dat, gehouden is.
Ja. Precies.
Ja.
En voor de rest, als je kijkt naar je bewustere keuzes op een dag?
Ik heb nu het punt bereikt dat ik het me kan veroorloven om bij iedere keuze na te denken wat de duurzaamste optie is. En dat is vaak duurder. Dus bijvoorbeeld kleding. Ik draag op tv eigenlijk alleen maar duurzame of tweedehands kleding. Is iets duurder, maar ik vind het dat wel waard. Nou ja, ik heb een verfan. Ik hoor net dat jullie technische collega hier, die jullie niet horen, maar die hier mooi staat zitten wezen. Dat hij bij verfan heeft gewerkt. Die heb ik ook al 8 jaar of zo. Eigenlijk bij alles wat ik koop, probeer ik de duurzaamste keuze te maken.
Ja, precies. Nou, dat zijn een boel bewuste keuzes. We komen zo meteen nog even bij het thema bewuste keuzes en bewuste levensstijl. Maar we gaan nu eerst dieper inzoomen op de beide crisissen waar we het net al even over hadden. De coronacrisis en de klimaatcrisis. Er wordt namelijk veel gezegd over het effect van de coronacrisis op de klimaatcrisis. En ik ga jullie even kort meenemen in de positieve dan wel de negatieve effecten. In eerste instantie zag het er ontzettend veelbelovend uit. Want omdat wij onze fabrieken deels gingen stilleggen en we een stuk minder gingen reizen, was de stikstofconcentratie boven veel verschillende steden bijna gehalveerd. En ook werd er nog nooit in korte tijd zo'n enorme afname van CO2-uitstoot geconstateerd. De olieprijzen daalden ook flink, wat uiteindelijk heel positief kan gaan zijn voor het milieu. Maar dan ineens, om de economie weer aan te trekken, lijken heel veel landen hun klimaatambities te zijn vergeten. Overheidssteun ging naar luchtvaartmaatschappijen, grote vervuilende bedrijven en zelfs naar kolencentrales. Jelmer Mommers noemde in de Correspondent het coronaherstel een vies herstel. En terecht. Want in China dit jaar werd er weer een hoge CO2-uitstoot gevonden dan in China in 2019. Dus het is lastig als we kijken naar of deze periode nou positief dan wel negatief gaat zijn voor het klimaat. Aan de ene kant zijn we ons meer dan ooit bewust van dat als we ons gedrag veranderen, dat de lucht dan ook meteen een stuk schoner is. We zijn ons meer dan ooit bewust van de kracht van de digitalisering. En we zijn echt gaan nadenken over wanneer we transport nodig hebben. En wanneer we nou noodzakelijk moeten vliegen. Dus als je naar die beide geluiden kijkt, denk je dan dat uiteindelijk de coronacrisis positief of negatief is geweest voor de klimaatcrisis?
Ja, vind ik een ingewikkelde vraag. Ik denk inderdaad dat je gelijk hebt dat op korte termijn de eerste impulsreactie van mensen is om de economie te stutten. En ons automatisme en onze huidige kennis van hoe we dat het beste kunnen doen is gewoon zoveel mogelijk geld laten stromen, zoveel mogelijk energie oppompen. Zorgen dat de economie draait. En dat hebben we natuurlijk heel lang gedaan met hele vervuilende middelen. Waarbij gewoon heel veel afval werd geproduceerd. Dus we vervallen nu eigenlijk een beetje in ons oude patroon. Aan de andere kant denk ik dat er een bewustwording is gekomen over dat we onszelf niet te veel afhankelijk moeten maken van productie heel ver van ons eigen land. Dus ik denk dat zeg maar het eerste land dat geraakt werd was natuurlijk China. China is ook een van de grootste producenten van rotzooi, als ik het zo mag zeggen. Ja. Ook van hele mooie, handige technologie, maar ook van heel veel troep. En wat heel moeilijk is voor ons, is om de standaarden in China in goede banen te leiden. Dus we hebben eigenlijk geen controle over hun werkomstandigheden. We hebben geen controle over wat ze met hun afval doen. We kunnen daar wel eisen aan stellen, maar ze doen het vaak alsnog niet helemaal zoals wij dat zouden willen zien. Dus we hebben door de productie van onze goederen naar China te verschuiven, hebben we eigenlijk ook onze verantwoordelijkheid een beetje verschoven naar hier in Nederland hebben we sterke, goede arbeidsvoorwaarden. Hier mag iedereen maar zo lang werken. Moeten we zo en zo met ons afval omgaan. Maar als het daar gebeurt, dan zien we het niet. En is opeens het product gewoon veel goedkoper. En ik heb wel het gevoel dat door die afhankelijkheid van China zo zichtbaar te maken tijdens die coronacrisis, dat we ons meer bewust zijn geworden van het nut van lokale productie. En dat dat dus ook de economie goed kan doen. Dus als we meer lokaal gaan produceren, minder producten uit verre landen halen, dat dat dan ook goed kan zijn voor onze onafhankelijkheid. En ik denk dat dat een van de grootste pilaren is om vooruit te komen in een duurzamere wereld. Dat is namelijk dat je je eigen rotzooi moet opruimen. En nu zijn we ons gewoon heel vaak niet bewust van de rotzooi die we creëren, omdat het ergens anders gebeurt, geproduceerd wordt of geloosd wordt. En als dat straks weer in Europa gebeurt, dan zien we het meer en dan kunnen we er ook beter mee omgaan. Dus dan kunnen we ook sneller oplossingen bedenken. Dus ik denk in dat opzicht dat de coronacrisis een goede stap vooruit zou kunnen zijn.
Ja. Ja, ik denk ook dat we inderdaad ons bewust werden van dat we heel veel rotzooi importeren.
Ja.
En dat we wilden allemaal ineens ook lokale initiatieven gaan steunen. Ja. Dat was een heel opmerkelijk iets.
Ja.
En het bizarre was wel dat dat toen ineens ging gebeuren. Terwijl normaal zou dat natuurlijk ook al goed zijn.
Ja.
En daarin denk ik dat we wel een slag hebben gemaakt in de bewustwording.
Ja, en iets anders is natuurlijk dat het reizen. Ja, je stipte dat net al even aan in je inleiding. Van we gaan veel minder met het vliegtuig. We hebben veel minder uitstoot. We zijn denk ik ook wel ons bewust geworden van de technologie die er nu is om dingen veel meer binnen ons eigen land te doen. Dus bijvoorbeeld dat een heel groot consultiebureau niet meer met z'n allen naar Berlijn hoeft te vliegen om daar even te vergaderen. Maar dat we gewoon nu de technologie hebben om dat heel makkelijk online te doen of digitaal.
Ja.
Ik denk wel dat dat proces ook versneld is. Dus dat we veel meer digitaal gaan doen. Dat we veel slimmer ook met data om kunnen gaan. En dat we dat we ook zien dat het ons gewoon geld kan besparen als we niet meer de hele tijd overal heen hoeven te vliegen voor een korte vergadering.
Ja, precies. Ik denk ook dat de kracht van digitalisering nu meer naar boven komt dan ooit.
Ja.
En ik zag inderdaad ook laatst in het Parool staan dat ook heel veel CO2-uitstoot scheelt. Hm. Nu al, omdat we zoveel minder zijn gaan reizen. Zoveel meer natuurlijk via Zoom doen of welk programma je dan ook gebruikt.
Ja.
Maar dat in ieder geval daardoor wel inderdaad ook zakenmensen zich beseffen. Waarom ga ik in godsnaam naar al die landen voor zulke meetings als het ook gewoon vanuit huis kan?
We hadden het trouwens al eventjes over zeg maar het effect van de coronacrisis op het klimaat. Maar wat we ook interessant vinden is eigenlijk dat we die twee crisissen ook wel met elkaar kunnen vergelijken. Omdat beide hebben natuurlijk enorme gevolgen voor de gezondheid. Maar ook beide hebben massale actie nodig eigenlijk om verandering te werk te stellen. Hoe vind jij die vergelijking tussen om klimaatverandering en corona samen als een pandemie te zien?
Ik denk wat interessant is in het maken van die vergelijking is kijken hoe mensen reageren op een crisis. Dus dat je eigenlijk alle menselijke emoties die bij corona hebben plaatsgevonden, namelijk eerst totale paniek en daarna een soort weerstand. Mensen die zich heel erg erin verdiepen, mensen die het compleet negeren, een soort splitsing van de groepen mensen, hoe ze ermee omgaan. Ik denk dat die menselijke reacties, dat we die bij corona heel goed kunnen zien en dat die eigenlijk op een trager niveau bij de klimaatverandering ook hebben plaatsgevonden. Dus de eerste berichten over klimaatverandering, die kwamen al na 50, 60 jaar geleden, kwamen er wetenschappers met theorieën dat we te veel olie verstookten bij spreken en te veel grondstoffen, waardoor er veel te veel CO2 toenam. Toen was de eerste reactie was ook paniek. Toen waren er heel veel politici, ook mensen die nu extreme republikeinen, bijvoorbeeld in Amerika, waren heel erg pro-verandering. En die wilden bijvoorbeeld investeren in waterstof en in zonnepanelen en in duurzamere vormen van energie. Maar op een gegeven moment kwam er weerstand tegen, namelijk vanuit de mensen die wisten, oké, dat gaat ons onze marktkosten bijvoorbeeld. Of het gaat, is het allemaal echt wel zo eng als het lijkt? Is het niet een politieke ding dat mensen ons dat vertellen? En die reacties zijn eigenlijk precies hetzelfde als bij corona.
Bizar, hè? Dat je ook bij corona eigenlijk ontkenners hebt. Toen wilde een vrouw mij een hand geven. En toen gaf ik een elleboog. Zegt ze, ben jij een believer?
Oh nee, echt?
Serieus?
Wow, bizar.
Ja, wow. En dat vond ik ook wel frappant. Dat je eigenlijk bij beide dus ziet, hey, zelfs de klimaatontkenners zijn zelfs nog aan het groeien tegenwoordig.
Ja, ja.
Maar bij corona ook mensen die het niet helemaal geloven.
Ja.
Van hoe is dat eigenlijk mogelijk? Terwijl we kunnen het bijna niet ontkennen. Iedereen merkt dat. Bij klimaat voelt het nog soms ver weg. Hè?
Ja.
Ik heb niet zoveel te maken met die overstroming of iets dergelijks. Maar je ziet wel degelijk dat de zorg bijvoorbeeld overbelast wordt.
Ja.
Dat vind ik wel echt fascinerend.
Ja, grappig, ja. Nou, en nog een belangrijk verschil waarom ik denk dat bij klimaatverandering de reactie nog trager gaat, is dat die gevaren zijn natuurlijk niet zo acuut en niet per se op onszelf van toepassing. Dus je kan wel zeggen, we worden ongezonder, gemiddeld genomen, weet je wel. Zijn we ongezonder of krijgen we meer, ik weet niet. Ja, hebben we gewoon ondervinden we nadelen van het klimaat, zeg maar. Maar bij corona is het zo acuut. Je vader kan er vanavond aan doodgaan, weet je wel, of morgen. En mijn oma heeft maar één long. Ik weet gewoon, als die ziek wordt, is ze dood, zeg maar.
Ja, precies.
Dus dat maakt de dreiging veel acuter, waardoor ik ook geneigd ben om meer offers te leveren. Mm-hmm. En bij de klimaatdeniers, ja, dat is veel makkelijker te ontkennen eigenlijk.
Ja. Ja.
Want je zei het zelf ook al, ik geloof bijna niet dat er corona-deniers zijn,
ja,
toch?
Ja, precies.
Omdat het zo everywhere is nu.
En wat ik ook wel leuk vind, omdat je zegt het is zo acuut en zo chockerend. Ik las laatst in de NRC dat zelfs de directeur van de Nederlandse Bank, die zei van corona is eigenlijk te vergelijken met een meteoriet die op aarde instort.
Ja.
En klimaat is eigenlijk gewoon een botsing tussen planeten.
Oh ja.
Vond ik wel leuk, omdat je van ruimte
en planeet houdt.
En planeet, ja.
Planeetmagneet.
Maar ik vond het wel mooi, omdat hij zei die botsing zie je dus eigenlijk al heel lang aankomen, want we hebben het er tientallen jaren over.
Mm-hmm.
En die meteoriet is zo acuut.
Ja.
En dat is het natuurlijk ook.
Ja.
Maar die botsing tot planeten zorgt eigenlijk... Bij corona zie je dat mensen op die zee belanden.
Ja.
Maar met klimaatverandering belandt de aarde op die zee.
Ja.
Dus weet je, het verschil in impact is natuurlijk wel zo groot.
Ja.
Dus dat is eigenlijk ergens gek. Dat we toch gaan voor die korte termijn acuut verandering. Dat meer zorgt voor gedragsverandering.
Ja, ja, dat is heel menselijk.
Ja.
En ja, dat is eigenlijk het grootste verschil. Dat het acuut is en dat je daardoor... veel meer geneigd ben om offers te brengen.
Ja.
En ik weet niet of jij dat nou zei. Ik had het hiervoor natuurlijk even in een soort voorgesprek met jou, Eliane, over. Dat het aantal doden door corona ongeveer net zo groot was als...
Ja, nee, dat is een hele goeie dat je daar nu op komt.
Jij zei dat hoor. Dus ja. Niet dat ik dat nu heb bedacht.
Ja, nee, dat zei ik. We hebben ook even gekeken naar de doden door corona en de doden door alleen al luchtvervuiling.
Ja.
Dus dan houden we eigenlijk natuurrampen even buiten beschouwing. Maar als we kijken naar de doden door corona in een piekmaand, bijvoorbeeld april afgelopen jaar, dan ga je dus uit van enorm veel doden wereldwijd. Die zijn eigenlijk de helft van doden maandelijks door luchtvervuiling.
Oh ja?
Dus het rare is dat... Ja, het is logisch dat we het zien als een acuter probleem, corona.
Zeker.
Want inderdaad, weet je, de ziekenhuizen die stroomden over. Maar aan de andere kant zijn er ook al heel veel gegevens bekend... dat mensen gewoon massaal doodgaan aan luchtvervuiling. Als je ook kijkt naar longkanker, een derde van alle oorzaken van longkanker... komt echt door luchtvervuiling.
Hm.
En dat is bijvoorbeeld ook al gewoon door de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, naar buiten gekomen. Dus dat is wel... Ja, dat is wel iets heel bizars. Vind jij eigenlijk dat wij die doden kunnen vergelijken?
Ten eerste is luchtvervuiling natuurlijk maar een onderdeel van de vervuiling van de planeet. Maar het is wel... Ik denk in die zin is het alweer makkelijker te vergelijken... omdat luchtvervuiling ook weer iets heel aanwijsbaars is. Het complexe van het klimaat is dat het eigenlijk zo'n complexe samenwerking... van allerlei omstandigheden is. Dat je kan nooit zeggen... omdat die liter olie verbrand is... is er nu een extra storm in Brazilië of zo. Weet je, dat verband kunnen wij niet leggen... omdat wij die complexe samenwerking van de hele atmosfeer... gewoon niet goed genoeg begrijpen nog.
Ja.
En het grote verschil met... En dat is denk ik ook waarom mensen het niet zo snel geloven. Omdat je altijd kan zeggen... maar het klimaat ging toch wel veranderen. Het is gewoon een keer slecht weer. We hebben gewoon een naar jaar. Of zonneactiviteit. Daar gooien heel veel mensen heel veel dingen op. Wat natuurlijk nergens op slaat.
Nee.
Maar er zijn zoveel factoren van invloed op het klimaat. Dat je nooit kan zeggen. Oh, dat is de oorzaak van dit. Terwijl bij dat corona. Het is gewoon één virus. Je kan één virus aanwijzen. We kunnen met z'n allen één vijand kiezen. Lekker makkelijk, weet je wel. Die haten we met z'n allen. Die moet kapot. En als we die de wereld uit hebben, is het ook een overzichtelijk probleem wat we hebben kunnen oplossen. En ik denk dat de onoverzichtelijkheid van klimaatverandering het voor mensen maakt dat ze bijna niet eraan willen beginnen. Dat ze gewoon denken, ja, maar ik heb toch geen invloed. Weet je, zo'n virus kun je nog wel theoretisch uitroeien, maar het klimaat is zo complex.
Ja.
Dus je kan die vergelijking maken. Maar ik denk dat die voor heel veel mensen niet zo voelt.
Ja,
ja.
Ja, want wij hadden het er ook in een voorgesprek al over. Dat hoe simpeler eigenlijk oorzaak-gevolg is, hoe makkelijker mensen in actie komen.
Ja.
Zo had je bijvoorbeeld het gat in de ozonlaag van... Hé, er zit een gat in ons dak.
Ja.
Dat was opeens heel makkelijk. En de oorzaak was halogene gassen.
Ja.
Dus dat werd heel makkelijk zo van... Oh, oké, weet je, geen spuitbussen, geen koelkasten.
Ja.
En dan kwamen mensen wel in actie. En binnen no time is dat geen probleem meer.
Nee, precies.
En dit voelt gewoon zo... heftig en groot en complex. Dat je eigenlijk bijna in een verlamming...
Ja, en het is nooit genoeg, weet je wel. We zijn natuurlijk altijd... Ik weet niet hoe actief jullie daarmee zijn. Maar jij eet volgens mij bijvoorbeeld ook geen vlees bijna, toch?
Zoveel mogelijk laat je dat erbij zitten. Ja, ook een salon vegetariër.
Ja.
Ik heb heel erg dat ik me... En dat is eigenlijk pas sinds 2 jaar... dat ik me echt heel erg schuldig voel als ik ga vliegen.
Oh ja, grappig, ja.
Ja, dat maar dan nog... dan moet dat schuldgevoel eigenlijk worden omgezet... in dat ik echt alternatieven ga zoeken en dat ik het echt niet doe.
Nee.
En dat is, als het voor mij zeg maar al lastig is... en ik heb me iets meer in het onderwerp verdiept... Dan snap ik ook heel goed dat dat voor iemand... die zich niet in dat onderwerp heeft verdiept, nog moeilijker is.
Ja, precies. Ja. Dat denk ik heel erg. Ik denk dat je ten eerste moet je bereid zijn offers te leveren... Maar om dat offer te leveren, moet je eerst al heel goed weten wat er eigenlijk allemaal aan de hand is. Maar dan moet je ook emotioneel aankunnen. Het zijn ook mensen die denken, veel te heftig, weet je wel. Ik begin er gewoon even niet aan al dat slechte nieuws. Laat dat klimaat maar even voor wat het is. Ik focus me op alle oude oorlogen die er zijn. Ja. Ja, het is al genoeg ellende.
Ja, oorlog, mensen dood.
Ja, maar het is zoveel makkelijker om je te focussen op een probleem waarvan je weet dat je het op kan lossen. Inderdaad, dat gat in de ozon, dat is een supergoed voorbeeld, want daar... Het is heel makkelijk om te zeggen... ik koop geen ijskast met met deze stoffen erin.
Exact, ja. Of ik neem geen lachgaspatronen meer.
Nee.
Ja. Op een gegeven moment...
Hoe ga je dat aflaten?
Ja, dat gaat best goed.
Ja. Nog, oh nee.
Wel genoeg lachgas in jou, volgens mij. Nee, maar... Ja, maar dat is het echt. Het is als je 1 heel concreet ding kan doen... om te zorgen dat alle problemen opgelost zijn... dan doe je dat.
Ja.
En dan kan de overheid het ook heel makkelijk opleggen. Maar de complexiteit van dit probleem zit er natuurlijk ook in... dat de gevolgen, zeg maar, het offer dat je moet leveren... Of dat wat de overheid ons op moet leggen... want daar ligt natuurlijk een grote verantwoordelijkheid... als zij gewoon zeggen, dit mag niet meer... of dat moet makkelijker worden... of dat moet goedkoper worden en dat duurder... dan beïnvloeden zij zoveel onderdelen van de economie... dat die allemaal gaan stijgeren. Terwijl als je gewoon 1 groep pakt, 1 zondebok... ja, sorry jongens, jullie product is niet goed... ja. Gaan we helaas vervangen... Dan schakelt de economie wel en dan komt er iets nieuws op. En nu is het is de olieindustrie, de plasticindustrie, de vee-industrie, het vliegen. Alles is zeg maar besmet. En daardoor is het is voor heel veel mensen een probleem als we er echt actief iets aan gaan doen. En die gaan allemaal stijgen en het ontkennen natuurlijk.
Ja. Helpt ook niet mee. Dat inderdaad een heel belangrijk onderdeel is van hoe complex het probleem is.
Ja.
Nog een vraagje, en daar hadden wij het eerder ook al over inderdaad. En dat is eigenlijk een oorzaak-gevolgrelatie tussen de 2 crisissen. Want inderdaad, het ene voelt als acuter aan dan het andere. Maar we zouden ook kunnen kijken naar of de coronacrisis misschien wel het product is van de klimaatcrisis.
Oeh.
Denk jij dat? Denk jij, of kan je daar inkomen?
Ik kan me voorstellen dat mensen dat verband leggen. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ze verbonden zijn in de zin dat ze allebei veroorzaakt worden door de overpopulatie van de planeet. Hoe meer mensen er zijn, hoe meer energie we verbruiken, hoe meer rotzooi we maken, hoe meer CO2 we produceren, hoe sneller de klimaatverandering gaat. En hoe meer mensen er zijn, hoe sneller een virus zich verspreidt en hoe meer we in de territoria van wilde dieren komen en in contact komen met virussen die we nog niet hebben gehad. Dus in die zin zijn ze denk ik heel erg verbonden.
Ja.
Maar ik zou niet zo ver willen gaan dat ik zeg... het veranderende klimaat heeft de coronacrisis veroorzaakt. Want virussen zijn er altijd geweest. Ja. Virussen muteren nou eenmaal. Eens in de zoveel tijd popt er een nieuw virus op dat gemuteerd is uit een oud virus. Als dat toevallig op de verkeerde plek ontstaat... waar heel veel mensen op elkaar wonen, dan gaat het gewoon snel. Dus of het nou dit virus was of een ander virus dat straks in IJsland ontstaat.
Ja, precies. Nou, je noemde wel even net ook van ja, het is toch hoe wij dan ook binnendringen van leefgebieden van wilde dieren of zo.
Ja.
Of hoe wij met dieren omgaan. Dat is ook iets wat zegt over hoe wij dus met de natuur omgaan. En wat misschien wel indirect verbonden is dat we denken dat we boven de natuur staan. En je hebt natuurlijk ook door de hitte dat dieren gaan migreren en in leefgebieden komen waar eigenlijk nu mensen zijn. Dan komen ineens virussen die eigenlijk tot het dierenrijk behoorden. In het mensenrijk.
Ja,
en ook omdat wij ecosystemen ontwrichten en noem maar op. Of misschien zelfs door overstromingen. Dat je gewoon een verplaatsing krijgt van die virussen.
Ja, daar zit wel wat in, ja. Ja, dus je zou inderdaad wel kunnen zeggen dat door de migratie van dieren... want dat zie je inderdaad heel erg. Er komen nu allerlei broedvogels opeens in Nederland overwinteren. Ja. Hilarisch, vind ik dat. Wel goed, leuk voor de vogelspotters. Maar dat is wel waar, ja. Dat had ik eigenlijk nog niet bedacht.
Hetzelfde als met fooien en katten. Als je ineens de katten weglaat,
Dan springen ze op mensen.
Dan springen de vlooi op de mensen.
Oh ja, is dat zo?
Ja, dat is zo. Ja, dus dat is ook met virussen. Die zoeken natuurlijk een soort van gastheer.
Ja.
En op het moment dat hun natuurlijke gastheer eigenlijk weggaat, waar ze een bepaalde balans mee hebben. Want een virus wil natuurlijk ook niet de mens doden, de gastheer. Want dan gaat hij zelf ook eraan. Dus uiteindelijk zoekt hij naar een soort van balans. Ja. En dan, weet je, dan zijn die dieren er niet. Of in dit geval misschien de vleermuis.
Ja.
En dan zijn wij misschien de klos. Omdat we nou eenmaal op zo'n manier met dieren omgaan.
Ja, ja. Nee, dat is wel interessant. Dat is absoluut, ja. Nou ja, wat ook nog kan, is natuurlijk... grappig, lekverband, heb ik nog niet gelegd. ze leren van elkaar.
Ja,
top. Dat door de hogere temperaturen... er andere virussen zeg maar langer stand kunnen houden dan... Bijvoorbeeld, er zijn een aantal virussen die het gewoon in kou niet zo goed doen. En die zullen dan bijvoorbeeld in... Ja, als het gewoon twee graden warmer wordt gemiddeld in Nederland... dus ook in de winter gewoon minder koud wordt... Mm-hmm. minder vriest bijvoorbeeld... of op een gegeven moment bijna niet meer vriest... Dan ga je dat ook wel merken. Dat bepaalde virussen die in warme landen konden overleven... dat die dan ook in ons land opeens gaan overleven.
En hetzelfde zie je zelfs eigenlijk met muggenziekten als dengue, chikungunya, malaria. Wat groter is geworden doordat door klimaatverandering eigenlijk gewoon een beetje rivieren uit hun oevers braken. Maar overstroming kwam waardoor er van die matpoels komen.
Ja, ja,
met muggen die dan opeens heel veel meer slachtoffers hebben.
Ja.
Ook zoiets bizars.
Dat is inderdaad wel interessant.
Ja, ik denk dat we er dus beter voor kunnen zorgen dat we weer onderdeel van de natuur worden in plaats van dat we er boven gaan staan. En ik hoop dat als we dat begrijpen, dat we toch virusuitbraken kunnen voorkomen. We gaan even kijken naar oplossingen van crisissen. Want ook bij beide crisissen worden natuurlijk oplossingen naar voren geschoven. Denk bij de klimaatcrisis aan elektrische auto's, waterstof. Ontzettend hoopvol, maar ook daar... bestaat nog steeds een gebrek aan eenduidige berichtgeving. Hoeveel effect gaat het nou hebben in het geval van een elektrische auto? De accu blijkt niet per se heel duurzaam te zijn. Het is sowieso wel een stuk schoner. Waterstof moeten we nog doorontwikkelen voordat het dan ook echt betaalbaar gaat zijn. Om dat op grote schaal in te zetten. En daar kun je een parallel trekken naar de coronacrisis. Want daar wordt een oplossing naar voren geschoven, het mondkapje. En daar is ontzettend veel discussie over geweest, over hoeveel effect dat nou uiteindelijk heeft. Eerst moesten we terugbrengen naar de ziekenhuizen en dan ineens werd het op sommige plekken verplicht. Denk je niet, Anna, dat door een gebrek aan eenduidige berichtgeving over oplossingen in tijden van crisissen, dat het er wel eens voor kan zorgen dat mensen hun gedrag niet veranderen om dat crisis te bevechten?
Nou, met het mondkapje is het zo dat eigenlijk heeft het mondkapje alleen echt zin voor jouzelf als je supergoed afdekt, als er een filter in zit en als je ook een bril draagt. Dus stel dat jij in de trein zou zitten met... Want dat virus kan ook via je ogen naar binnen komen. Dus,
echt? Ja. Dat is ik niet eens.
Ja, nee. Dus als je niet je ogen ook afdekt... dan kan je zelf gewoon nog steeds... als iemand in je gezicht hoest, nog steeds corona krijgen.
Wow.
Maar waar het wel voor helpt... is het verspreiden van het virus als je het zelf hebt. Dus als jij zelf corona zou hebben en je hebt een mondkapje... het virus komt in principe niet via je ogen naar buiten... maar pas als je niest of hoest. Of in je hand niest en dan iemand een hand geeft of iets aanraakt... dus het helpt wel om jou in te kapselen, zeg maar.
Als besmettingshaard.
Ja, precies. En dat is dus een verschil wat denk ik niet heel goed gecommuniceerd is. Maar waarom ze verwarrende geluiden lieten horen... was omdat toen die coronacrisis uitbrak... was er gewoon te weinig beschermingsmateriaal in de ziekenhuizen. En we hadden dus een politiek belang bij het... beschermen van die mondkapjes en te gebruiken voor alleen de ziekenhuizen... waar de grootste pleuris uit was gebroken. En als mensen angstig zijn, dus als ze bang worden van... oh, ik krijg dat virus en ik ga dood... dan zijn ze geneigd om egoïstischer te worden. Dus dan willen ze mondkapjes hamsteren. En het hamsteren van die mondkapjes was natuurlijk een heel groot probleem geweest... voor de ziekenhuizen die ze echt nodig hadden. Dus daarom waren er wisselende geluiden. Ik denk dat iedereen wist wel dat als iedereen met een mondkapje loopt... dat we dan met z'n allen beter beschermd zijn. Maar omdat er al een tekort was in de ziekenhuizen... zou het gewoon niet gewerkt hebben als heel Nederland een mondkapje had gehad. Want dan waren er gewoon tekorten ontstaan in de ziekenhuizen. Die waren er nu al.
Dus eigenlijk verschillende belangen.
Verschillende belangen,
gewoon aan alle kanten aan een mondkapje getrokken.
Ja, en de wetenschap was heel duidelijk. Ja. Dus de wetenschap is eigenlijk, was best wel snel heel duidelijk. Over alles wat de wetenschap weet, wordt best wel snel opengedeeld. Dat vond ik echt fascinerend hoe snel dat ging bij corona. Het was echt alsof de hele wereld, alle wetenschappelijke instituten, alle ziekenhuizen, zelfs de farmaceutische industrie, samenwerkten. Weet je wel, van oké, alle informatie die we hebben op één hoop. Want dit gaat ons allemaal aan. Maar omdat er in de politiek dan een keuze moet gemaakt worden van wat is de beste strategie, ontstaat er zeg maar een verwarring. Want de ene zegt nee, het is beter als we alle mondkapjes in het ziekenhuis hebben. De andere zegt van nee, het is beter als we nu iedereen in Nederland een mondkapje geven. En het binnen Nederland verder niet meer verspreiden, zeg maar. Ja, dus die keuze, die zorgt voor de verwarring. Omdat daar dan verschillende strategieën voor worden bedacht.
Ja, en als we het dan over gedragsverandering hebben, dat is denk ik wel iets wat gedragsverandering niet positief stimuleert.
Verwarring, nee.
Die verwarring, verschillende belangen, niet één geluid. Mensen blijven dan toch eerder soort van stuk in de middel. En ja, die gaan niet dat crisis te lijf. Of die voelen niet die motivatie om dat te doen.
Ja.
En denk je ook dat dat soort dingen misschien bij de klimaatverandering, als je daar naar oplossingen kijkt, of dingen die wij kunnen veranderen in ons levensstijl.
Ja, heel erg.
Er is ook nog geen eenduidigheid over.
Nee, maar de grap is dat eigenlijk is die eenduidigheid er wel. Dus dat is het gekke. Als je dus alleen de wetenschappelijke artikelen over klimaatverandering leest, dan weet je heel goed wat je moet doen. Maar zodra je de politieke artikelen er ook over gaat lezen, of de Financial Times, terwijl die, dat is trouwens best wel groen nog, maar nou ja, de meeste financiële bladen tegenwoordig wel. Maar als je de politiek erbij gaat halen, dan wordt het verwarrend. Want de wetenschap weet heel goed, oké, we moeten zo snel mogelijk van die fossiele brandstoffen af. We moeten zo snel mogelijk minder afval produceren. We moeten alles ontwerpen zodat het gerecycled kan worden. We weten het eigenlijk heel goed. Alleen omdat die transitie geld kost en ten koste gaat van de bestaande economie en bestaande markten, kost het heel veel tijd om al die mensen mee te krijgen en die mensen ervan te overtuigen. En dat ergste is, dat is waar ik mezelf echt over kan opwinden, is als dus een grote speler, zoals dus in de olieindustrie, heb je heel veel grote bedrijven, een Nederlands groot bedrijf, ik noem geen naam, die gewoon echt leugens heeft verspreid over het nut van energietransitie, over de gevaren van afstappen van olie. Dat zijn gewoon totale leugens die zij hebben bespreid omdat hun belang is dat de olieindustrie blijft bestaan. Mm-hmm. Omdat zij nog niet klaar waren of wisten hoe zij moesten veranderen, of omdat zij hun aandeelhouders niet meekrijgen. Bang waren dat ze hun aandeelhouders niet meekregen. En daar is volgens mij zit het grote probleem, dat er gewoon valse verhalen worden verspreid, mm-hmm, waardoor er verwarring ontstaat. Want eigenlijk, als je gewoon puur naar de wetenschap kijkt, is er geen verwarring te zijn. Nee. Mm.
Interessant.
Maar ja, dus ja, hoe je daarvoor zorgt, dat weet ik nog niet.
Nee.
Daar zijn jullie voor, dus eigenlijk.
Ja, gedragsverandering.
Wij als bedrijf. Expert.
Jullie als bedrijf, ja.
Maar absoluut. Hoe zou jij dat dan zien, hè? Als je bijvoorbeeld wel een pilaar zou kunnen aanwijzen van waar zit de sleutel tot verandering of waar kunnen we beginnen? Mm-hmm. Zit dat dan meer wel in die grote bedrijven, dat die gewoon wat minder leugens zouden moeten verspreiden? Of zit dat meer in de keuzes van de consument of juist in de staatssteun? Waar gaat het geld naartoe?
Ja.
Zie je ergens een soort van begin in dit complexe speelveld?
Ik denk als consument heb je, hoe ik het zelf nu voor mezelf, op een gegeven moment een vriendin van mij die is heel erg met de duurzame mode bezig, en die zei op een gegeven moment tegen mij, en die quote heb ik nu gejat: iedere euro die je uitgeeft is een stembiljet. En zo ben ik het zelf gaan zien, dat met de euro die je uitgeeft aan een bedrijf, geef je eigenlijk je stem aan dat bedrijf, zeg je goed bezig, ga zo door, want je mag mijn geld hebben om meer mee te doen. Als je al jouw geld investeert alleen in bedrijven waarvan je weet die doen iets goeds, Dan kan je ervan uitgaan dat het geld in ieder geval niet helemaal zwarte put in rolt. Er zijn altijd bedrijven die misschien een beetje sjoemelen of die een beetje een mooier verhaal verkopen dan ze eigenlijk zijn. Maar dan nog, zolang zij zeggen ik sta voor dit en dit, dan zullen er ook altijd mensen zijn die hun daaraan willen houden. Ja. Dus ik denk dat je geld uitgeven aan bedrijven die in ieder geval pretenderen het goede te doen, is al veel beter. Dat is als consument denk ik de grootste kracht die je hebt.
Ja.
Wat ik denk dat zou helpen is als de politiek mondiaal wetten opstelt waarmee we afval kunnen minimaliseren. En afval kan zijn CO2, maar het kan ook zijn plastic, maar het kan ook gewoon eigenlijk zijn van wat blijft er over van je telefoon. Bijvoorbeeld in een mobiele telefoon zit heel veel edelmetalen, ook goud en zo. Dat komt er nu niet zo goed uit, omdat die telefoon zo ingewikkeld in elkaar zit. Vooral de iPhone is helemaal vastgelijmd. Dat krijg je er niet zo makkelijk meer uit. En ik vind eigenlijk dat we eisen zouden moeten stellen dat aan de productie van alles wat we nieuw maken, dat het zo makkelijk mogelijk gerecycled kan worden. Dat eigenlijk alles bijna her te gebruiken is. En als je dat eist, dan gaan producenten sowieso sneller duurzamer produceren. En dan ontstaat er ook vanzelf een recyclemarkt. En dan wordt het als consument makkelijker om de juiste keuzes te maken. Omdat je dan weet, oké, ik heb die telefoon. Oh, hij kan in ieder geval uit elkaar. Oh, ik kan hem in ieder geval laten recyclen. Oh, ik kan een ring kopen van gerecycled goud uit de telefoon. Dus weet je, als je die keuzes hebt, dan kan je ze pas maken. Ja. Dus ik begint wel toch bij de politiek, vind ik. Maar ook bij de consument. Ja, en de bedrijven komen wel.
Ja, het is natuurlijk ook een samenspel van actoren inderdaad. Er is niet één soort van schuldig, omdat iedereen elkaar natuurlijk beïnvloedt.
Ja.
Ik had laatst ook een gesprek met iemand die heeft een sociale onderneming. Die zei ook, eigenlijk creëren wij een markt waar niet per se veel vraag voor was.
Ja.
Maar doordat we, zeg maar, brave durven zijn, zijn wel mensen die het gaan proberen en pionieren. Waardoor ook wij een stem hebben, zeg maar, in die verandering.
Ja.
En dat vond ik ook wel mooi. Dat ik dacht, ja, eigenlijk hebben we gewoon dappere mensen nodig. Dappere politici, dappere mensen en dappere ondernemers.
Ja, ja.
Ja, die dat durven maken en durven zeggen, ik ga mijn euro en mijn stem laten horen voor iets waar ik achter sta.
Maar waar ik heel positief over ben, is zeg maar, kijk, Nederland is zo'n liberaal land. Het is zo makkelijk om een bedrijf te beginnen in Nederland. En er zijn zoveel mensen die genoeg luxe hebben om duurdere producten te kopen of om duurdere keuzes te maken of om ook die genoeg al geluk hebben ervaren om iets bij te willen dragen aan de planeet. Ik denk, Nederland is echt een uitgelezen land om te laten zien dat als je de regels maar zo maakt dat we een makkelijk kader geven voor bedrijven om het goede te doen, dat echt, zeg maar, goed gedrag gestimuleerd wordt. Dus goede producten worden gestimuleerd, slechte producten worden gestraft. Dan denk ik dat de markt vanzelf komt. Want er zijn zoveel creatieve mensen, zoveel ondernemers, zoveel ruimte om te ondernemen, dat de markt verandert vanzelf wel als wij dat kader maar geven. En de consumenten komen dan ook wel, want ja, er zijn genoeg mensen met geld te besteden, zeg maar.
Ja.
Dus ik denk dat daarom Nederland eigenlijk heel veel mogelijkheden biedt. Ook omdat we technologisch echt sky high zijn.
Ja, sowieso. Daar weet jij alles van.
Kijk even naar de techneut.
Ja.
Ja, krijg ik
maar denk je niet, want je hebt natuurlijk zelf ook wat onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van waterstof.
Mm-hmm.
Dat is wel ook een hele belangrijke sleutel, denk ik, die technologische ontwikkelingen. Want op het moment dat die er zijn en steeds sneller gaan, dan krijgen we ook ineens alternatieven waarbij onze levensstijl niet eens heel erg veranderd hoeft te worden.
Nee.
En ik denk dat dan gedragsverandering veel sneller gaat.
Ja, eens.
Ja.
Ja.
Heb jij een aantal technologische ontwikkelingen waarvan je denkt, oké, hier zie ik gewoon wel echt veel toekomst in?
Nou, veel water. Dus waterstof inderdaad. Waterstof is een manier om energie op te slaan eigenlijk. Dus als je gewoon zuiver water hebt, je slaat bijvoorbeeld zonne-energie, het produceert elektriciteit. Dus je die elektriciteit combineert met dat water, dan ontstaat er waterstof. Kun je eindeloos lang bewaren. In tegenstelling tot een batterij die je maar 1000 keer kan opladen, kan je waterstof zo vaak maken als je wil. En dan weer in water veranderen. Super mooie technologie. In Nederland hebben we zoveel water. Dat kan eigenlijk niet misgaan. Maar ik zag ook laatst, er zijn heel veel technologieën bezig om van zoutwater zoetwater te maken. Ik denk namelijk, een van de grote problemen van de toekomst wordt zoetwater. In Nederland gaan we dat probleem niet zo snel hebben, omdat heel veel rivieren hier uitmonden. Maar heel veel andere landen, er is gewoon enorme droogte. En door de klimaatverandering zullen nog een heleboel landen daarbij veel droger worden. Maar als alle landen die aan de kust liggen de mogelijkheid hebben om met zonne-energie zoetwater te maken, dan is dat al supergoed.
Mm.
En dan kunnen we ook met dat zoetwater weer nieuwe bossen planten, weet je wel. Want als er geen zoetwater is, dan kan je ook geen bossen aanplanten. Of althans, heel weinig planten kunnen maar goed tegen zoutwater. En meer bebossing is toch wel ook iets waarvan ik denk, dat gaat ons echt helpen om een beetje terug te krabbelen.
Ja.
Andere technologieën? Ja, het gebruik van big data. En dan bedoel ik eigenlijk voornamelijk de samenwerking tussen slimme apparaten. Dus dat wordt ook wel de smart city genoemd.
Ja.
Dus dat is een soort mooi scenario van hoe moet de toekomstige stad eruit zien. Als je een zelfsturende auto hebt, dat is natuurlijk al slim gebruik van data. Als je een zelfsturende auto hebt met zonnepanelen op het dak, die informatie van het internet heeft over waar de zon gaat schijnen, kan hij zichzelf daar parkeren, zichzelf opladen. Gebruikt worden door een heleboel verschillende mensen, in plaats van dat we allemaal bezit hebben, gaan we dan dus steeds meer gebruikers worden. Ja. Hoef je dus niet meer... Ik denk de bezit-economie is ook iets waarvan ik hoop dat dat verandert. Dat we steeds meer naar de gebruikseconomie gaan. Dat zie je nu al wel gebeuren. En voor die gebruikseconomie heb je echt die big data nodig. Dus je hebt nodig dat we weten waar alle apparaten zijn, wat ze kunnen, wat ze doen, wie ze nodig hebben en wie er gebruik van wil maken. En dat, die technologie is ook wel bijna klaar.
Wauw, klinkt veelbelovend.
Ja, maar als ik je zo hoor, sta je best wel hoopvol eigenlijk in de toekomst.
Ja, wel. Vanuit mogelijkheden zeker.
Ja.
Vanuit politiek, not so much.
Ja, maar je zei ook wel weer dat we als consument heel veel macht hebben.
Ja.
Want het is wel zo, jij noemde dat heel mooi, als jij kiest voor vega, sta je echt met je rug naar de vleesindustrie. Dus ook naar de uitstoot van metaangas, maar ook naar hoe we met veehandel omgaan, et cetera. Hmm. Dus uiteindelijk denk ik dat we daar kan jij nog wel iets over toelichten, dat we zeg maar de macht die we als consument hebben, dat we die niet moeten onderschatten.
Nee, precies. En ik denk dat we dat soms doen. Omdat er natuurlijk op een gegeven moment als individu heb je zoveel macht eigenlijk. Op een manier als wij zeggen, oké, ik ga rekening houden met mijn CO2 footprint. Mm. En wij gaan voortaan niet meer fossiele brandstoffen gebruiken. Op een gegeven moment moet die industrie wel mee van olie en gas. Omdat er komt een kantelpunt.
Ja.
Als er zeg maar mensen door elkaar worden aangestoken. Als ze dus voting with their dollars, zeg maar, doen wat jij zo mooi beschreef. Dan komt er een kantelpunt dat zij daadwerkelijk die verandering eisen.
Ja.
Van bijvoorbeeld zo'n grote oliemaatschappij.
Ja.
En dat is iets waar we ons natuurlijk ook heel erg voor proberen in te zetten. Door middel van het versimpelen van communicatie. Of weet je, duidelijker handvatten maken. Of inzicht geven in oorzaak-gevolg. Dus ik zie zelf ook wel een grote rol.
Ja.
In die communicatie, dat heb jij natuurlijk ook in jouw functie als presentatrice en redacteur. Heb je zelf nog manieren waarop je persoonlijk jouw communicatie inzet op een bepaalde manier om daar ook aan bij te dragen? Zeg maar die gedragsverandering op individueel niveau?
Nou, ik denk wat jullie doen of wat BBK doet en jullie ook nu met deze podcast, is wel een beetje wat ik zelf ook probeer te doen. Dus zeg maar gewoon op een positieve manier te vertellen of te informeren.
Ja.
Want ik denk als mensen wel echt de juiste informatie hebben, dat ze best wel vaak geneigd zijn om iets goeds te willen doen. De meeste mensen willen gewoon niet de wereld verneuken, weet je wel. Ja. De meeste mensen willen het echt wel goed doen. Alleen inderdaad, eigenlijk alle onderwerpen die jullie aansnijden, van verwarring houdt mensen tegen, angst houdt mensen tegen, een gebrek aan keuzemogelijkheden houdt mensen tegen. En als dat er allemaal is, dan gaat het goed. En dat begint allemaal bij informatie. Dus zodra de massa weet hoe het zit, zullen die geneigd zijn om hun stem beter en duurzamer te zetten.
Ja.
En ik denk dat dat op een positieve manier doen en niet mensen afzeiken die het nog niet doen.
Mm-hmm.
Dat heel belangrijk is. Omdat we als we mensen veroordelen, dan gaan ze sowieso niet met je mee. Dan gaan ze sowieso denken, ja, het is goed met je, hè? Goede ridder.
Ja, precies. Je veroordeelt mij.
Ja, jij vindt mij blijkbaar niet leuk. Ja. Nou, dan vind ik jou ook kut.
Nee.
Ja, vind ik jou ook stom.
Dan ga ik lekker expres auto rijden.
Ja.
En dan eet ik terwijl auto rijden en Big Mac. Ja.
Ja. En dat begrijp ik eigenlijk ook wel. Want ik weet dat de eerste keer dat mijn... Ik had geen vlees en vis en zo. En ik was wel een beetje met duurzaamheid bezig, maar niet zo heel activistisch. En toen had ik een blouseje aan van de Zara. En mijn collega had er ook een aan. Bij de VPRO. En ik zei, hey, wat leuk, we hebben hetzelfde blouseje. Ze zei, oh, waar is die van jou dan van? Ik zei, van de Zara. Ze zei, oh ja, nee, maar dat ga ik echt niet kopen, hoor. Het is allemaal kinderarbeid.
Oh,
en toen voelde ik me zo veroordeeld. Omdat ik dacht, ja, maar dat wist ik niet. En
ja,
sorry, weet je wel.
Shaming werkt echt aan zijn recht.
Werkte totaal niet. Terwijl ik dacht van, hè, maar ik ben echt nog best wel daar me bewust van. Maar doordat zij me zo veroordeelde, voor mijn gevoel, had ik al helemaal geen
volgende
zin om weer mee
Zara
te gaan.
Zara op je shirt.
Ja, maar het is echt super gek. Ik vond het wel heel goed dat ik dat zelf had meegemaakt. Want ik denk dat ik dat zelf per ongeluk wel eens gedaan heb door te zeggen, oh, ik eet geen vlees.
Ja, precies.
Dan voelen ook heel veel mensen van, oh, dus je keurt het af als ik wel vlees heb. Maar dat is eigenlijk helemaal niet wat ik bedoelde te zeggen.
Ja, ik denk dat dat een hele mooie eindboodschap is voor deze inspirerende...
Dat denk ik ook. We gaan elkaar gewoon inspireren en dan leggen we vanzelf druk op, zeg maar, het gedrag van de bedrijven. En dan komt de politiek
vanzelf.
Ja, jullie moeten gewoon lekker je bericht blijven geven.
Ja, lekker informatie voorzien en gedragsverandering stimuleren. De goede kant op.
Zeker.
Bedankt voor het luisteren naar de Maak de Wereld Niet Kapotcast. Wil je nou meer weten over de thema's die we hebben besproken? Ga dan even naar doorvriendschapsterker.nl. We zeggen altijd maar zo, een betere wereld begint bij gedragsverandering en gedragsverandering begint bij de juiste berichtgeving. En we hopen dat we met deze podcast daar een beetje aan hebben bijgedragen. Tot de volgende podcast. Abonneer je even en dan spreek, voel of hoor ik jullie de volgende keer wel weer.